Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Beste luisteraars, we gaan nu verder met over het verschil tussen de christelijke liefde en de menselijke rechtvaardigheid. In hoofdstuk 4 het onderricht. De mensen hebben gewoonlijk een juridische opvatting van rechtvaardigheid. Zij verwerpen het idee als onjuist om iemand de verantwoordelijkheid te laten dragen voor de schuld van een ander. Dat past niet in hun juridisch bewustzijn. Maar de geest van de liefde van Christus zegt iets anders. Volgens de geest van deze liefde is het niet vreemd, maar zelfs vanzelfsprekend, de verantwoordelijkheid van de schuld van degene die wij liefhebben te delen en die zelfs volledig op ons te nemen. Bovendien treedt door het dragen van de schuld van een ander de echtheid van de liefde aan het licht en wordt men zich werkelijk van haar bewust. Wat zou de zin van de liefde zijn als men slechts haar aangename kant zou benutten? Maar wanneer men vrijwillig de schuld en de lasten van de geliefde persoon op zich neemt, dan bereikt de liefde in alle opzichten de volmaaktheid. Veel mensen kunnen of willen niet vrijwillig de gevolgen van de oerzonde van Adam dragen. Zij zeggen: Adam en Eva hebben de verboden vrucht gegeten, maar wat heb ik daarmee te maken? Ik ben bereid om verantwoording af te leggen voor mijn eigen zonde, maar alleen voor mijn persoonlijke zonde en nooit voor de zonde van een ander. En de mens begrijpt niet dat hij door deze beweging van zijn hart in zichzelf de zonde van onze voorvader herhaalt, die op deze wijze zijn persoonlijke zonde en val wordt. Adam heeft zijn verantwoordelijkheid ontkend en de schuld bij Eva en bij God gelegd, die hem deze vrouw gegeven had, en daardoor heeft hij de eenheid van de mens en zijn vereniging met God verbroken. Zo herhalen wij, telkens wanneer wij weigeren onze verantwoordelijkheid voor het algemene kwaad en voor de daden van onze naasten te dragen, dezelfde zonde en vernietigen eveneens de eenheid van de mens. In het paradijs heeft de Heer Adam voor Eva opgeroepen tot berouw. En we moeten bedenken dat wanneer hij in plaats van zich te rechtvaardigen op de verantwoordelijkheid voor hun gemeenschappelijke schuld op zich had genomen, het lot van de wereld anders zou zijn geweest. Zo zou het lot van de wereld ook anders worden als ook wij de last van de schuld van onze naasten op ons zouden nemen. Iedere mens kan bij alles veel verontschuldigingen aanvoeren om zich te rechtvaardigen. Maar als hij aandachtig in zijn hart zou schouwen, dan zou hij zien dat hij bedriegelijk handelt als hij zich rechtvaardigt. Een mens rechtvaardigt zich allereerst omdat hij niet wil erkennen, al was het maar gedeeltelijk, dat hij schuldig is aan het kwaad in de wereld. Vervolgens rechtvaardigt hij zich omdat hij zich niet bewust is dat hij begiftigd is met een vrijheid naar het beeld van God. Maar hij beschouwt zich slechts als een verschijnsel, een object van deze wereld en bij gevolg daarvan afhankelijk. In een dergelijk bewustzijn is veel slaafsheid. Daarom is het zich willen rechtvaardigen de daad van een slaaf, maar niet van een zoon van God. Deze neiging om zich te rechtvaardigen vond ik niet in de zalige starrets. Maar het is vreemd dat deze manier van handelen, dat wil zeggen, de schuld van een ander op zich nemen en het vragen van vergeving, juist door veel mensen voor slaafsheid wordt gehouden. Zo is het verschil tussen de zienswijzen van de zonen van de geest van Christus en die van de kinderen van de wereld. Voor de niet-geestelijke mens lijkt het ongelooflijk dat men de gehele mensheid in zijn totaliteit zou kunnen ervaren, als een volkomen bestaan dat omvat wordt in het persoonlijke bestaan van elke mens, zonder dat daardoor het onvereenvoudigbare anders zijn van andere personen wordt opgeheven. In overeenstemming met de betekenis van het tweede gebod, heb uw naaste lief gelijk uzelf, moet men, en dat is mogelijk, het totaal van het menselijke bestaan opnemen in zijn eigen persoonlijke bestaan. Dan zal ieder kwaad dat in de wereld gebeurt niet slechts worden beschouwd als iets dat ons vreemd is, maar ook als ons eigen kwaad. Als elke menselijke persoon of hypostase die geschapen is naar het beeld van de absolute goddelijke hypostasen, in staat is om de volheid van het heel het menselijk bestaan in zich te bevatten, zoals elke goddelijke hypostase de drager is van heel de volheid van het goddelijke zijn, en dat is de diepe betekenis van het tweede gebod, dan zal een ieder van ons de strijd ondernemen tegen het kwaad, tegen het kosmische kwaad, te beginnen bij zichzelf. De starets sprak zelf altijd slechts over de liefde van God en nooit over zijn rechtvaardigheid. Maar ik heb het gesprek opzettelijk op dit thema gebracht. Hij zei ongeveer het volgende. Men mag van God niet zeggen dat hij onrechtvaardig zou zijn. Dat wil zeggen dat er in hem onrechtvaardigheid zou zijn. Maar men mag ook niet zeggen dat hij rechtvaardig zou zijn, in de zin zoals wij de rechtvaardigheid begrijpen. De heilige Isaac de Syrië zegt, waag het niet om God rechtvaardig te noemen, want wat is dat voor een rechtvaardigheid? Wij hebben gezondigd en zijn enige geboren zoon sterft aan het kruis. En aan deze woorden van de heilige Isaac kan men nog toevoegen, wij hebben gezondigd en God heeft zijn heilige engelen aangesteld om voor onze verlossing te dienen. Maar de engelen, die vervuld zijn van liefde, hebben ook zelf het verlangen om ons te dienen en in dit dienen nemen zij het lijden op zich. En zie, de Heer heeft de redeloze dieren en de overige schepping overgegeven aan de wet van het bederf, want de schepping mocht niet vrij blijven van deze wet toen de mens voor wie zij geschapen was, vanwege zijn zonde de slaaf werd van het bederf. Aldus, vrijwillig of onvrijwillig, zucht de gehele schepping en is in barensnood tot nu toe. Naar Romeinen hoofdstuk 8, vers 20 tot 22. Volgens het woord van de apostel en leidt mee met de mensen. En dat is niet de wet van rechtvaardigheid, maar de wet van de liefde. De liefde van Christus als goddelijke kracht, als gave van de Heilige Geest, van de ene geest die in alles werkzaam is, verbindt op ontologische wijze tot eenheid. De liefde neemt het leven van de geliefde in zich op. Wie God lief heeft, wordt in het leven van de Godheid opgenomen. Wie zijn broeder lief heeft, neemt in zijn persoonlijk of hypostatisch bestaan het leven van zijn broeder op. Wie de gehele wereld lief heeft, omvat met zijn geest de gehele wereld. Het grote gebed voor de wereld dat Starrett Siloam tot God richtte, leidt juist tot deze gewaarwording, of liever gezegd, tot de bewustwording van de ontologische gemeenschappelijkheid van elk persoonlijk bestaan met dat van de mensheid in zijn totaliteit. Als men kan zeggen, zoals enkele moderne filosofen dat doen, dat onze gevoelsmatige waarneming van een willekeurig ding of object niet slechts een subjectieve, psychologische handeling is, los van het objectieve bestaan van het ding zelf, maar dat het dat ding zelf is dat door zijn reële werking in ons bewustzijn doordringt, waardoor er een ontologisch contact ontstaat, dan hoeveel te meer moet men spreken van ontologische gemeenschappelijkheid daar waar de ene, alom tegenwoordige goddelijke genade van de Heilige Geest, de schepper van alle dingen, werkzaam is. We onderbreken voor muziek. Over het onophoudelijke gebed van de Starrets. De Heer heeft, voordat hij de wereld verliet, gezegd: de vorst van deze wereld zal komen, maar hij vermag niets tegen mij. Johannes hoofdstuk 14, vers 30. Wie ooit geprobeerd heeft om werkelijk de geboden van Christus in zijn leven te bewaren, die kan in zekere mate de onmetelijke verhevenheid van deze woorden van Christus begrijpen, een verhevenheid die alle mensen van de gehele wereldgeschiedenis overtreft. Tijdens het leven van Christus op aarde hadden de mensen die toen naar hem luisterden dezelfde twijfel als de mensen van nu. Wat Christus zei was niet naar de mens, naar Galaten, hoofdstuk 1, vers 11. Dat was voor iedereen duidelijk. Maar omdat zij niet in staat waren om de openbaring van God in die nederige gedaante te aanvaarden, riepen zij uit: "Hij is bezeten door de duivel." Maar anderen zeiden: "Nee, zijn woorden zijn niet van een bezetene." Velen zeiden: "Hij is bezeten en is uitzinnig. Wat hoort gij hem?" Maar anderen antwoordden: "Hij is waarlijk een profeet." En er was oneenigheid onder het volk over hem. Naar Johannes hoofdstuk 7 vers 20, hoofdstuk 7 vers 43, hoofdstuk 8 vers 48 tot hoofdstuk 9 vers 52, hoofdstuk 9 vers 16 en hoofdstuk 10 vers 19 tot 21. Staret Siloan was een mens en de woorden van het gebed van de kerk: "Er bestaat geen mens die leeft en die niet gezondigd heeft," zijn volkomen op hem van toepassing. Maar toch komen wij zowel in zijn gesprekken als in zijn aantekeningen woorden tegen die de maat van een gewoon mens te boven gaan en die zich op een niveau bevinden waar het begrip van normale mensen niet bij kan. En tegelijkertijd bestaat er geen twijfel en kan er geen twijfel bestaan dat hij over zichzelf de zuivere waarheid heeft gezegd. Hij heeft bijna een halve eeuw doorgebracht in het klooster, voor de ogen van vele honderden monniken, van wie er enkele nog tot op deze dag in leven zijn. Hij heeft een cenobitisch kloosterleven geleid, in omstandigheden waarbij elke psychische ziekte bijzonder duidelijk aan het licht treedt. Vele monniken hielden niet van hem. Sommigen scholden hem uit in zijn gezicht en noemden hem de ziener. Anderen zeiden: "Ach, vervloekte heilige," en hij reageerde niet eenmaal onbehoorlijk. Natuurlijk was dit een gave van de genade, maar om die te behouden heeft hij zijn leven lang in een buitengewone ascetische inspanning doorgebracht. Om ons boek niet te overbelasten, zullen we hier niet alle woorden van de zalige Starets aanhalen, die de grenzen van de gewone menselijke maat te boven gaan. Een aandachtig lezer zal zelf in zijn geschriften zulke passages vinden waar de Starets uitgaande van zijn eigen jarenlange ervaring zegt dat het gebed van de heilige nooit onderbroken wordt, of het volgende: "In het begin nam ik op een keer uit onervarenheid een onreine gedachte aan. Ik ging naar mijn biechtvader en zei: 'Ik heb een onreine gedachte aangenomen.' Mijn biechtvader zei tegen mij: 'Neem die nooit meer aan.' En sinds die tijd zijn er 45 jaar verstreken en ik heb geen enkele keer meer een onreine gedachte aangenomen. En ik ben nooit boos op iemand geweest, want mijn ziel herinnert zich de liefde van de Heer en de zoetheid van de Heilige Geest en ik vergeet de beledigingen." Het volgende geval deed zich in het klooster voor. Er was onder de broeders van het klooster een opmerkelijke asceet, de monnik Spiridon, drager van het grote schima, die een halve eeuw in het klooster had gewoond. Hij was van nature een fors gebouwde man, sterk van lichaam en geest en een zeer harde werker. Hij was een echte monnik die gevorderd was in de ascese. Vanaf zijn eerste jaren in het klooster had hij het Jezusgebed liefgekregen en onveranderlijk verbleef hij voortdurend in deze ascese, die een uitzonderlijk geduld, aandacht en onthouding vereist. Zoals het merendeel van de monniken van de Heilige Berg was vader Spiridon een eenvoudig, bijna ongeletterd man, maar hij was toch wijs. Door een lange ervaring met het Jezusgebed had hij een helder begrip gekregen van de menselijke mogelijkheden en van de eigenschappen van de ziel. Hij begreep dat het gebed van het hart vereist dat de geest vrij is van alle mogelijke indrukken en met een diep en vasthoudend geloof voerde hij deze ascetische strijd die voor het merendeel der mensen ondoorgrondelijk is. Vader Spyridon had een drukke taak. Hij was econoom van Metochion, of landgoed van het klooster, dat Krumitsa heette, gelegen in het noordwestelijke deel van het Athos-schiereiland. Dit bezit bestond voornamelijk uit olijfbomen en wijngaarden. De laatste 3 of 4 jaren van zijn leven bracht hij door in het ziekenhuis van het klooster, omdat hij ernstig leed aan reumatiek die de gewrichten van zijn handen en voeten had vervormd en die hem belette om te werken. Op een keer kreeg Staret Siluan 's winters griep en kwam hij tijdelijk terecht in de ziekenzaal, waar hij een bed kreeg naast vader Spyridon. In diezelfde tijd bevond zich een zieke hierodiaken in de aangrenzende kamer. Eens zat vader Spyridon overdag op zijn bed met zijn gezicht naar vader Siluan gekeerd. Deze lag aangekleed op zijn bed, dat wil zeggen, in zijn podrasnik met zijn riem om, zoals dat het gebruik is bij de asceten van de Athos als teken van hun voortdurende paraatheid, dag en nacht, om op te staan voor het gebed. Vader Spyridon sprak over het gebed en vader Siluan luisterde zwijgend. Men probeert uit alle macht het gebed vast te houden, zei vader Spyridon. Maar als men werk moet doen dat enige concentratie vraagt, dan wordt het gebed direct onderbroken. Zo ging ik olijven snoeien en terwijl ik naar de takken keek en overdacht hoe je die het beste kon afsnijden, raakte ik het gebed kwijt. Bij deze woorden stond vader Siluan op, trok zijn laarzen en een korte dikke jas aan, want het was koud, en zei zachtjes, zo vergaat het mij niet. Na deze woorden verliet hij de ziekenzaal en ging naar zijn eigen cel. Volkomen verbaasd bleef vader Spyridon enige tijd zitten. Hij was perplex en daarna ging hij naar de zieke hierodiaken in het aangrenzende vertrek en vertelde hem zijn gesprek met vader Siluan en zei, vader diaken, u kent vader Siluan goed. Zeg me eens, wat betekenen deze woorden? Zo vergaat het mij niet. De diaken bleef zwijgen. Vader Spyridon ging verder. Ofwel, hij is in een dwaling, ofwel, hij is groot. De hierodiaken die vader Spyridon kende als een oude en ervaren asceet, antwoordde hem. Vader Spyridon, u kunt zelf beter dan ik begrijpen wat die woorden betekenen. Vader Spyridon bleef nog enige tijd zitten, in gedachten verzonken. Toen ging hij weg en zei, ja, het is verbazingwekkend. hoofdstuk 5 over het hesychasme en het zuivere gebed. Heel het leven van de zalige starret Silouan was gebed. Hij bad onophoudelijk en afhankelijk van de omstandigheden in het dagelijkse leven veranderde hij in de loop van de dag van wijze van het bidden. Hij had ook de gave van de hoogste vorm van gebed van de geest. In het Grieks noemt dat nous, en dat wil zeggen het geestelijk zwaartepunt van de mens. Een term uit de orthodoxe hesychastische literatuur. Een term die in veel westerse talen niet bestaat, te benaderen met het Engelse mind, in het Russisch um. Vanuit dit geestelijk zwaartepunt tracht de hesychast vrij van gedachten, zonder verstrooiing, te bidden. Hij had ook de gave van de hoogste vorm van gebed van de geest, dat van de hesychasten, waaraan hij zich voornamelijk 's nachts wijdde, wanneer er volledige stilte en duisternis heersten die dit gebed bevorderden. De vraag over de soorten of de vormen van gebed is een van de belangrijkste vragen van het ascetisch leven in het algemeen. En dit was ook zo voor de starrets en daarom zullen we hierbij blijven stilstaan. Het eerste onderwerp over de drie vormen van gebed. Het gebed is de allerhoogste schepping, de schepping bij uitstek. De schepping bij voorkeur en op grond daarvan is het eindeloos gevarieerd. Maar het is toch mogelijk het gebed in typen te verdelen, afhankelijk van het streven en van de gerichtheid van de belangrijkste geestelijke krachten van de mens, wat de kerkvaders ook doen. In dat opzicht valt het gebed samen met de normale ontwikkeling van de menselijke geest. De eerste beweging van de geest is de beweging naar buiten. De tweede beweging is de terugkeer tot zichzelf. En de derde beweging is de opgang tot God door de innerlijke mens heen. In overeenstemming met deze volgorde hebben de heilige vaders drie vormen van gebed vastgesteld. De eerste wordt vanwege het onvermogen van de geest om rechtstreeks op te gaan tot het reine schouwen van God, gekenmerkt door de verbeelding. De tweede vorm wordt gekenmerkt door de overweging en de derde vorm door de onderdompeling in de beschouwing. Slechts de derde vorm wordt door de vaders als werkelijk passend, verschuldigd en vruchtbaar beschouwd. Maar omdat zij rekening houden met het menselijke onvermogen, een dergelijk rein gebed vanaf het begin van de weg tot God te beheersen, worden de twee eerste typen van gebed als normaal en op hun tijd als nuttig beschouwd. Zij wijzen er echter op dat wanneer een mens zich tevreden stelt met het eerste soort gebed en dat gaat cultiveren in zijn gebedsleven, dat dit gebed dan niet slechts onvruchtbaar blijft, maar zelfs ernstige geestesziekten kan veroorzaken. Wat betreft het tweede soort gebed, dat naar zijn waarde weliswaar het eerste gebed in vele opzichten te boven gaat, dit is toch eveneens weinig vruchtbaar en het leidt de mens niet uit de voortdurende strijd met de gedachten. Het laat hem niet de bevrijding van de hartstochten bereiken, noch tot de reine beschouwing komen. De derde, meest volmaakte vorm van gebed is die gesteldheid van de geest in het hart, waarbij degene die uit het diepst van zijn wezen bidt, vrij van beelden, met een reine geest voor God staat. Het eerste soort van gebed houdt de mens op een voortdurend dwaalspoor, in een fantasiewereld, in een droomwereld, of zoals u wilt, in een wereld van poëtische creativiteit. Het goddelijke en in het algemeen al het geestelijke wordt voorgesteld in allerlei fantastische beelden. En vervolgens wordt ook het concrete menselijke leven geleidelijk aan doordrongen van elementen die uit de sfeer der verbeelding komen. Bij de tweede soort van gebed zijn de toegangswegen tot het innerlijk van het hart en van de geest wijd geopend voor alle dingen die van buiten doordringen en op grond waarvan de mens leeft. Daarbij is hij voortdurend onderworpen aan de meest verschillende invloeden van buiten, maar omdat hij niet begrijpt wat er eigenlijk objectief met hem gebeurt, dat wil zeggen op welke wijze al die gedachten en strijd in hem opkomen, is hij machteloos de druk van de hartstochten naar behoren te weerstaan. Soms ontvangt de mens bij dit soort gebed genade en bereikt hij een goede gesteldheid, maar vanwege zijn onjuiste innerlijke gesteldheid kan hij niet in die genade blijven. Als hij enige religieuze kennis heeft vergaard en zijn gedrag betrekkelijk onberispelijk is, en als hij zich tevreden stelt met deze toestand, dan laat hij zich geleidelijk aan meeslepen door de speculatieve theologie. Naar de mate waarin hij op deze weg vorderingen maakt, wordt de innerlijke strijd met de subtiele hartstochten van zijn ziel, de ijdelheid en de trots, ingewikkelder en wordt het verlies van de genade groter. Dit gebed kenmerkt zich vooral door de concentratie van de aandacht in de hersenen en in zijn ontwikkeling brengt het de mens tot verstandelijke, filosofische beschouwingen, die hem evenals de eerste vorm van gebed naar een wereld van abstracte voorstellingen en fantasie voert. Het is waar dat deze soort abstracte, intellectuele verbeelding minder naïef, minder grof en minder ver van de waarheid staat dan de eerste soort. De derde vorm van gebed, de vereniging van de geest met het hart, is in het algemeen de normale religieuze gesteldheid van de menselijke geest die gewenst en gezocht is en van boven wordt geschonken. Elke gelovige ervaart de vereniging van de geest met het hart wanneer hij aandachtig, van harte bidt. Hij zal deze staat in nog grotere mate ervaren wanneer het berouw en het zoete gevoel van de liefde van God over hem komt. De tranen van berouw bij het bidden zijn een betrouwbare aanwijzing dat de geest verenigd is met het hart en dat het aanwezige gebed zijn eerste plaats heeft bereikt. Dat wil zeggen, de eerste trede van de opgang tot God. Daarom worden deze tranen door alle asceten zo hoog geschat. Maar in dit geval, wanneer we spreken over de derde vorm van gebed, dan bedoelen we iets anders, iets groters. Te weten, de geest die met de aandacht voor het gebed in het hart verblijft. Een kenmerkend gevolg of eigenschap van deze innerlijke beweging en van het zetelen van de geest in het hart is de beëindiging van de activiteit van de verbeelding en de bevrijding van de geest van elk willekeurig beeld dat tot hem doordringt. De geest wordt hierbij geheel en al oor en oog en hoort en ziet elke gedachte die van buiten nadert voordat deze het hart binnendringt. Terwijl de geest bidt, verhindert hij niet slechts dat de gedachten doordringen tot het hart, maar hij duwt hen ook terug en beschermt zichzelf tegen iedere verbinding met hen. Zo bereikt men dat de werking van elke hartstocht wordt afgesneden in het allereerste stadium, in haar kiem. Dit is een uiterst ingewikkeld en diepgaand onderwerp en wij kunnen hier slechts een zeer primitieve schets geven. O over de ontwikkeling van de gedachten. De zonde komt tot stand tijdens het verloop van bepaalde fasen van een innerlijke ontwikkeling. Het eerste ogenblik is het van buitenaf tot de mens naderen van een bepaalde geestelijke invloed, die in het begin misschien volstrekt onduidelijk en vormloos is. Het eerste stadium van zijn vorming is het verschijnen van een bepaald beeld in het innerlijke gezichtsveld van de mens. Maar omdat deze verschijning niet afhangt van de wil van de mens, wordt zij ook niet als zonde beschouwd. In sommige gevallen hebben deze voorstellingen voornamelijk een beeldend karakter. In andere gevallen zijn het voornamelijk mentale structuren. Maar in de meeste gevallen hebben zij een gemengd karakter. Omdat ook visuele beelden door een bepaalde gedachte gevolgd worden, wordt elk beeld door de asceten gedachte genoemd. Bij de mens die vrij is van hartstochten, kan de geest die oppermachtig is, als cognitief vermogen bij de opgekomen gedachte stil blijven staan en daarbij volledig vrij blijven van dienstmacht. Maar als er in de mens plaats is voor de gedachte of de bekoring, dat wil zeggen een overeenstemmende voedingsbodem, zoals een neiging tot de geest die in de gedachte besloten is, dan zal de energie van die gedachte ernaar streven de psychische wereld, dat wil zeggen het hart en de ziel van de mens, in bezit te nemen. Hij bereikt dat door in de ziel, die van tevoren geneigd is tot de ondeugd, een bepaald gevoel van genieting op te roepen, die eigen is aan deze of gene hartstocht. In deze genieting is de verzoeking of bekoring verborgen. Maar ook dit ogenblik van genieting wordt, ofschoon het getuigt van de onvolkomenheid van de mens, echter niet toegerekend als zonde. Het is slechts een ingeving van de zonde. De verdere ontwikkeling van de zondige gedachte kan ruw schematisch als volgt worden aangeduid. De genieting die door de hartstocht aangeboden wordt, trekt de aandacht van de geest, hetgeen een uiterst belangrijk en verantwoordelijk moment is, omdat het samengaan van de geest met de gedachte een gunstige voorwaarde schept voor de ontwikkeling van deze laatste. Als de geest zich niet losrukt van de aangeboden genieting door een innerlijke wilstaat, maar zijn aandacht daarin laat verwijlen, dan verschijnt de sympathie voor de gedachte, het aangename gesprek daarmee, vervolgens het zich voegen naar de gedachte. Dat kan uitlopen op de volledige en actieve instemming. Daarna kan de steeds toenemende hartstochtelijke genieting zich meester maken van de geest en de wil van de mens, hetgeen de gevangenschap wordt genoemd. Hierna richten alle krachten van de gevangene zich op de min of meer directe verwezenlijking van de zonde door de daad, als daarvoor geen uiterlijke belemmeringen zijn, of als er wel belemmeringen zijn op het zoeken naar de mogelijkheid van zijn verwezenlijking. Die gevangenschap kan eenmalig zijn en zich nooit meer voordoen, als zij slechts het gevolg was van de onervarenheid van de persoon die in de ascetische strijd verkeerde. Maar als de gevangenschap zich herhaalt, dan heeft dit de gewoonte van de hartstocht tot gevolg. Dan stellen alle natuurlijke krachten van de mens zich ten dienste van de hartstocht. Vanaf het allereerste ogenblik van de verschijning van de verzoetende werking van de hartstocht, hetgeen wij hierboven de ingeving noemden, moet de strijd beginnen die zich tijdens alle fasen van de ontwikkeling van de zondige gedachte kan voordoen. In ieder stadium kan de gedachte worden overwonnen en op die manier niet zijn voltooiing in de daad bereiken. Toch is er vanaf het ogenblik dat de wil aarzelt al een element van zonde en moet berouw worden getoond om de genade niet te verliezen. Iemand die op geestelijk gebied onervaren is, komt dikwijls de zondige gedachte pas tegen als deze al ongemerkt de eerste stadia van zijn ontwikkeling is gepasseerd. Dat wil zeggen, als zij al een bepaalde kracht heeft verkregen en zelfs meer, als het gevaar al dichtbij is om de zonde metterdaad uit te voeren. Om dit niet zo ver te laten komen, is het onontbeerlijk om de geest gewapend met het gebed in het hart te verankeren. Dat is een wezenlijke noodzaak voor elke asceet die ernaar verlangt zich door een werkelijk berouw te versterken in het geestelijk leven, omdat, zoals hierboven is gezegd, bij een dergelijke innerlijke gesteldheid de zonde wordt afgesneden in haar kiem. Hier is het misschien passend om te denken aan de woorden van de profeet. Rampzalige dochter van Babylon, gelukkig die uw kinderen zal grijpen om ze te verpletteren op de rots. Deze rots is de naam van Christus. Dit is een wonderbaar werk dat voor het merendeel der mensen, dat lui is, onbereikbaar is en dat slechts door een kleine minderheid met grote moeite wordt bereikt. Dit werk is helemaal niet zo eenvoudig, helemaal niet zo makkelijk. En wij die op zoek zijn naar een korte, maar duidelijke formule, zullen nog dikwijls gedwongen zijn vanuit verschillende kanten hulpeloos terug te keren tot dit werk, zonder de hoop het echter op enigerlei wijze uit te putten of het enigszins bevredigend voor te stellen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We gaan volgende keer verder met hoofdstuk 5 over het hesychasme en het zuivere gebed. We hopen dat u hier veel hebt van opgestoken. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.